Welkom allemaal in deze nieuwe aflevering van Medisch Contact, de podcast, week 24 alweer, hier in de studio met Eva Niest. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Journalist bij Medisch Contact. En Marieke van Twillet.
Goedemorgen.
Hallo. Henk Maas is even op vakantie, dus jij komt hem vervangen. Heel fijn. Mijn naam is Bert Nieboer, hoofdredacteur en gynaecoloog. En we gaan het in eerste instantie eens even hebben over de inhaalzorg in Nederland. En net voor deze uitzending, toen jij Eva nog een heel belangrijk interview aan het doen was, hebben Marieke en ik al even gesproken met Alex Friedrich. En hij is bestuursvoorzitter van het Universiteitsziekenhuis in Münster. En hij heeft natuurlijk de oproep gedaan van, nou mensen, we hebben in Duitsland voldoende capaciteit. En we gaan even luisteren naar dat fragment. Dag Alex Friedrich, fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
Ja, dag, hallo.
U bent inmiddels sinds een half jaar bestuursvoorzitter van de Universiteitskliniek in Münster, net over de grens in Noord-Rijn-Westfalen. En ik zit hier in de studio met Marieke van Twillet, die u ook eerder heeft gesproken voor een artikel voor Medisch Contact.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
U zit daar nu al dus een klein half jaar. Hoe gaat het met u?
Ja, persoonlijk gaat het heel goed. Het is één uitdaging vandaag de dag in de zorg te werken. En dat is ook in Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland zo. Er zijn verschillende crisis naast de corona natuurlijk ook. De Oekraïne, opvang van patiënten vanuit daar en stakingen. Dus allerlei dingen waar we ons mee bezig moeten houden, wat de uitdagingen voor de toekomst zijn.
Zijn het ook andere crisissen of uitdagingen dan u van tevoren had gedacht, toen u daar ging beginnen in eind vorig jaar?
Ja, de organisatie van opvang van slachtoffers uit de oorlog in Oekraïne, dat was nieuw en dat moesten we organiseren. En dat werkte ook op een manier dat we een database die we van hier coördineren, waar ziekenhuizen zich kunnen aanmelden wie plekken voor behandeling heeft, om de opvang te organiseren via een vrijwillige manier. En dat was zeg maar nieuw. En natuurlijk ook de stakingen die we op dit moment in de UMC's in Noord-Rijn-Westfalen zien. Over verlaging van de werkdruk van medewerkers, vooral verpleegkundigen. Dat was ook nieuw en daar zitten we nu middenin.
En ondanks al deze crisis die u opnoemt, lijkt het alsof u toch nog wat capaciteit heeft. Want u heeft uw hulp aangeboden aan Nederland voor wat betreft de inhaalzorg die ons hier in Nederland nog te wachten staat.
Ja, het is, ik denk, we hebben natuurlijk ook crisis. Aan de andere kant is er historisch gegroeid een ander zorgsysteem. Wat toe heeft geleid de afgelopen 20 jaar dat 3 tot 4 keer meer zorgcapaciteit per inwoners bestaat. In Noord-Rijn-Westfalen, maar ook in Neder-Saxen. En dat betekent dat er meer ziekenhuizen zijn. Alleen in Noord-Rijn-Westfalen 330 acute zorgziekenhuizen. In Neder-Saxen nog een keer 160. En aan de andere kant zijn er ook nog de helft van alle medische specialisten werken in een eigen praktijk, waar je diagnosecentra hebt, waar mensen gewoon meteen aan de slag kunnen. Dus wachttijden is eerder een uitzondering. Dat bestaat ook voor heel specifieke derde lijn zorg. Maar voor de rest is dat echt iets wat niet zo bekend is in Duitsland vanwege de capaciteit. En dat wetende, en aan de andere kant ook de situatie in Nederland kennend, lig ik daar soms ook wakker van te zeggen van hoe kunnen we dat verantwoorden dat we eigenlijk in Europa voldoende capaciteit hebben en die niet gebruiken met elkaar. En dat is iets van 30 jaar geleden, maar niet meer voor nu.
Ja, nee. Dit is eigenlijk een oproep of een noodkreet. Nou, het is niet een noodkreet, maar het is wel een opmerking die u al eerder heeft gemaakt. Ook al een half jaar geleden, hè, toen u begon. En ik kan me voorstellen dat u nog steeds korte lijntjes heeft met allerlei belangrijke mensen hier in Nederland. Luisteren ze wel?
Ja, ik kan niemand dwingen tot Europese samenwerking. Ik kan alleen aanbieden en het is ook een vraag van kennis. Het is gewoon niet bekend in Nederland dat de buurlanden een hoge capaciteit hebben en dat je een samenwerking zou kunnen organiseren. Het is gewoon niet bekend. Niet bij de burger, niet bij de verantwoordelijken. En dat is eigenlijk wat ik doe. Ik maak zichtbaar. En we laten zien, er is een mogelijkheid, maar dat betekent je moet out of the box gaan denken en zorg tot een Europees issue maken. En dat mag natuurlijk ook qua wetgeving Europees sinds 2013. Heeft Nederland de Europese wetgeving geratificeerd, Duitsland ook. Dus het mag wel, het wordt ook vergoed. Dus alles eigenlijk glashelder, alleen is het niet bekend. En dat betekent, het moet bekend worden en daar gaat het om. Uiteindelijk hebben wij voldoende patiënten en kunnen we onze eigen patiënten verzorgen. En hebben nu geen Nederlandse patiënten nodig om ons zorgsysteem te draaien. Er is alleen een kans en mogelijkheid. Dus het zijn Nederlandse bestuurders en Nederlandse politici die uiteindelijk de kans moeten pakken. Aan de andere kant zijn het de Nederlandse patiënten die natuurlijk zelf mogen kiezen en zeggen van nou, dan ga ik gewoon naar de buurlanden toe. Alleen is dat nadelig volgens mij als je het niet goed georganiseerd wordt. En daar was mijn oproep, laat het ons organiseren, een soort van masterplan, dat we het kunnen inplannen, omdat bij ons daar geen bedden vrij. Alle bedden, ook zijn er 3 keer meer, zijn gewoon worden gebruikt. Dus je zou het moeten inplannen voor een lange termijn. En omdat de inhaalzorg niet binnen 2-3 jaar opgelost is in Nederland. Denk ik is het een goed moment daarmee te beginnen. Maar je kunt ook wachten totdat weer een coronagolf komt en het dan zichtbaarder wordt. En dan weer vragen, maar dan ad hoc werkt het niet. En dat is al 2 keer geprobeerd. En dan hadden we geen capaciteit, omdat we dan ook de golf hebben. Dus je moet het op een masterplan organiseren.
Ja, ik denk dat we moeten voorkomen dat die patiënten dan op eigen initiatief naar Duitsland gaan en dan uiteindelijk voor de nazorg weer zich in Nederland melden en daar dan tegen een dichte deur aan lopen, omdat daar geen capaciteit of weer lange wachtlijsten zijn.
Ja, klopt. Dat is het nadeel aan de Europese wetgeving inderdaad. Die zegt zo, ja, de burger is een soort cliënt, consument, en die mag gewoon zijn zorg ergens halen in Europa waar die wil. Maar of dat maar echt goed is voor alle patiënten, weet ik niet. Ik denk voor de meeste patiënten is het veel beter als ze in Nederland worden gezien door een dokter en dan wordt gekeken. Wat is zinvol? Is het goed om te wachten of niet? En als de wachttijden te lang zijn, dan kan het een indicatie zijn te zeggen van we hebben een gestructureerde samenwerking met onze buren net over de grens. Waar je elkaar kent, waar je elkaar in elkaar vertrouwen hebt, waar je ook gezamenlijke opleidingen en nascholingen hebt en waar de protocollen helder zijn en waar dan bekend is voor deze diagnose en die wordt gewoon aangemeld. En dan gaat de patiënt op dag 3 over de grens, krijgt daar zijn diagnostiek of krijgt daar zijn interventie, liefst nog met een collega vanuit Nederland die in zo'n gezamenlijk team werkt en is ook goed voor de patiënt. En dan kent hij zeg maar, het gezicht en heeft ook een Nederlandse dokter daarbij of een verpleegkundige. En dan gaat hij op dag 5 weer terug en wordt dan weer ontslagen vanuit het Nederlandse ziekenhuis. Dan hebben we ook geen probleem met hoe werkt dat met de zorgverzekeraar of niet. Het wordt gewoon samengewerkt en we doen een deel daarvan van de capaciteit die noodzakelijk is. En dan is ook helder dat de voor- en nazorg werkt. En je kunt de voorzorg of je kunt de nazorg ook in Duitsland doen, omdat we hebben natuurlijk ook 600 revalidatieklinieken die je kunt gebruiken. De vraag is het zinvol? En dat is niks wat wij willen bepalen. Dat kan de patiënt ook vaak niet zelf bepalen. Het is de dokter in Nederland en die krijgt gewoon op een zo'n manier capaciteit bij. En dat is zijn of haar capaciteit. En wij zijn blij om daaraan mee te helpen. En ik weet niet of iedereen dat zou willen in Noord-Rijn-Westfalen, Niedersachsen, omdat we staan er niet op te wachten. Alleen zou je het kunnen doen. En je doet het op een vrijwillige manier. En zoals het nu ook voor andere landen doen. Om die capaciteit die we hebben, omdat bij 330 ziekenhuizen is er altijd capaciteit vrij. Dat kun je wel gebruiken, maar ja, je moet het wel gaan plannen.
Ja, nou zeker. U heeft ons hier alvast een inkijkje in wat ingrediënten van dat masterplan gegeven. Heel veel dank daarvoor en heel veel succes met uw werk daar in Münster. Alex Friedrich.
Ja. Oké. Okay.
Hartelijk dank. Jo, dag.
Dag.
Meegeluisterd heeft bestuursvoorzitter Inge de Wit van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Goedemorgen, mevrouw de Wit.
Goedemorgen.
Hoe kan het dat u geen wachtlijsten hebt?
Nou, ik wil niet zeggen dat we helemaal geen wachtlijsten hebben, maar die zijn uiterst beperkt. En dat heeft allereerst te maken met het type ziekenhuis wat wij zijn. Op het moment dat je een regionaal ziekenhuis bent die niet echt de U3-zorg heel erg in je ziekenhuis terecht laat komen, dus meer de basiszorg levert, betekent dat je dus ook een andere populatie van patiënten hebt gehad in de afgelopen periode en zeker ook in de coronaperiode. Daarbij komt, maar dat is wel specifieker voor mijn eigen ziekenhuis, is dat ons ziekteverzuim naar verhouding heel laag is gebleven, ondanks de coronapieken die Nederland heeft gekend.
En wat is uw geheim daarvoor?
Nou, het geheim van de mensen die hier werken en van de streek is dat ze zich enorm verbonden voelen en een enorme coherentie hebben in hoe ze dat met elkaar hebben willen organiseren. En dat heet met een heel mooi woord hier het naborschap. En daar merk je echt het verschil in. Je ziet dus dat de mensen die hier werken alles op alles zetten om hier dag in dag uit te kunnen zijn. En de wetenschap hebben dat als zij er niet zijn, dat hun collega's er wel voor staan. Nou, dat betekent niet dat de anderen daar de kantjes van aflopen, want dat wil ik zeker niet suggereren. Maar het heeft ons in de afgelopen periode wel enorm geholpen. En nou, daar ben ik heel blij om.
Je zou kunnen zeggen, hou die mensen vooral vitaal en gaan ze niet met meer werk opzadelen.
Nee, maar het gaat niet zozeer over meer werk. We hebben gewoon echt ruimte. En dat geldt dus wel echt in meerdere ziekenhuizen in het land. Alleen hoe wij onszelf georganiseerd hebben, zien we ook dat dat best wel vaak tot problemen leidt als je patiënten uit andere regio's of uit een regio aanpalend aan je eigen regio zomaar over zou willen nemen. En dat zijn meer de belemmerende factoren, waardoor we eigenlijk nog niet in staat zijn geweest om dat echt handen en voeten te geven.
Is dat dan het geld of is dat uitwisseling van gegevens via EPD's die niet met elkaar matchen?
Nou, het heeft meerdere facetten, kent het. Allereerst geldt natuurlijk dat je het van elkaar moet weten. Dus daar begint hij al mee. Dus je moet natuurlijk wel als ziekenhuis kenbaar maken dat je ruimte hebt. En ook voor wat voor type patiënten bijvoorbeeld. Anderen moeten dat horen. Nou, andere ziekenhuizen moeten dat horen, maar ook de zorgverzekeraar. Nou, de zorgverzekeraar kan een goede rol spelen in de bemiddeling van patiënten of eigenlijk hun eigen verzekerden. Maar daar is ook een eigen ziekenhuis voor nodig. Dus die ziekenhuizen om ons heen, maar ook elders in het land, die moeten ook de bereidheid hebben om een patiënt over te dragen. En ja, daar spelen ook financiële facetten een rol bij.
Ja, en wat vindt u van het idee van Friedrich om patiënten naar Duitsland te laten gaan?
Nou, kijk, ik sta daar niet geheel afwijzend tegenover, maar het is nog niet nodig. Als wij in de afgelopen maanden veel beter hadden gemonitord en gezien waar de ruimte was en daar een beleid op hadden gevoerd als Nederland, dan hadden we al heel veel zorg weg kunnen werken. En dat kan vanaf morgen hier ook. En nogmaals, ik ben echt niet het enige ziekenhuis waar dat geldt.
Nee, want u had het er al over van er zijn meer ziekenhuizen die dat roepen. Kunt u een voorbeeld geven?
Nou, hiervoor heb ik bijvoorbeeld gezeten in het ziekenhuis in Weert, Sint-Jans Gasthuis. Nou, hoe vaak ik niet op LinkedIn ook daar een post over tegenkom. Ja, denk aan ons. Hè. We hebben echt ruimte. Maar mensen moeten het ook horen en weten. Maar dat geldt voor andere regionale ziekenhuizen ook. Als ik kijk in de buurt waar ik nu werk, bijvoorbeeld Saxenburg. Maar je kan ook nog wat verder kijken. Er zijn gewoon echt meerdere ziekenhuizen die mogelijkheid wel hebben.
Ja, u had het over financiële barrières. Hoe zit dat?
Als ziekenhuis sluit je met je verzekeraars en alle verzekeraars contracten af. En vaak zijn die kennen die een plafond. Niet allemaal, maar vaak wel. Dus als jij zomaar buiten jouw reguliere programma's extra patiënten gaat zien, ja, dan kan dat wel eens betekenen dat je die zorg niet vergoed krijgt. Dat is een eerste belemmering. Nou, dat werkt natuurlijk niet in de hand dat je makkelijk patiënten soms overneemt. Voor een ander ziekenhuis die bijvoorbeeld veel patiënten op de wachtlijst heeft staan, daar kan het omgekeerde gelden. Bijvoorbeeld doordat zij niet in staat zijn om die patiënten tijdig te opereren of te zien in hun ziekenhuis. Maar wel die ruimte hebben gekregen van hun verzekeraar. Dus nog ruimte hebben onder hun plafond. Zou dat voor hun wel eens nadelig kunnen zijn. Want dan verliezen zij dus die patiënt aan een ander ziekenhuis. En dat is niet iets wat bevorderend is om dat snel voor elkaar te krijgen.
Nee, en het stelsel biedt momenteel ook niet die flexibiliteit om daar tijdelijk vanaf te wijken. Of moet daar dan een ministeriële regeling voor komen?
Nou ja, dat, het is inderdaad heel moeizaam. Hè? Daar kunnen we overheen stappen. En wat je dan ziet is dat ziekenhuizen zeggen, nou ja, wij hebben eigenlijk onze eigen ruimte. Dus heel fijn als we van je faciliteiten gebruik kunnen maken. Maar de patiënt blijft van ons, zoals we dat dan even noemen. En dan komt bijvoorbeeld een operateur mee. Ja, dat is een mogelijkheid. Alleen, ja, dat is wel extra handicap. Want dan moet je dus echt iemand die niet gewend is in jouw ziekenhuis met een bepaald team, de mogelijkheid geven om dan toch de patiëntenzorg daarin te laten plaatsvinden.
Ja, helder. De oplossing is nog niet helemaal dichtbij, heb ik het gevoel.
Goed, ik wil ook eigenlijk nog even terugkomen op een eerdere opmerking van dokter Friedrich. En dat gaat over de Europese samenwerking. Want Europese samenwerking klinkt heel mooi, maar dan zou die wel naar beide kanten moeten gelden. En op dit moment is het nog zo dat een Duitse patiënt vanwege het systeem waar zij in moeten werken, via de krankenkassen, eigenlijk geen mogelijkheid krijgt om in Nederland behandeld te worden. En ik denk dat dat naar de toekomst toe zeker meer mogelijkheden biedt, wederzijds. Maar dan moeten er nog wel heel wat obstakels worden opgelost. En zover is het nog lang niet.
Nee, dat is helder. Nou, hartelijk dank bestuursvoorzitter Inge de Wit van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Dank voor deze toelichting. En we hopen dat er snel beweging in komt.
Graag gedaan.
Over naar jou, Marieke, voor de tip van Twillert.
Ja, nou, om Henk te vervangen, dat lukt sowieso niet. En een boeken, ja, dat heb ik eventjes terzijde geschoven. Want ik denk, het is zo warm, we moeten naar buiten. En er is een prachtige tentoonstelling in Museum Voorlinden. Museum Voorlinden ligt in Wassenaar. Ik denk altijd, ja, dat is net geopend, maar dat is helemaal niet waar. Het is al van 2016. En er is daar een hele erg mooie tentoonstelling van Anthony Gormley. Dat is een Britse kunstenaar. En hij neemt altijd zijn eigen lichaam als, of tenminste zo begon hij, zoals hij bekend geworden, zijn lichaam als uitgangspunt. En hij onderzoekt eigenlijk de verhouding tussen het lichaam en de ruimte. Ja, dat klinkt heel erg abstract. En eigenlijk zou ik dat ook proberen, neem dat niet te serieus. Ga er naartoe. Maar wat ik heb gedaan, en ik eigenlijk wil ik jullie dat ook aanraden, is eerst naar een andere tentoonstelling te gaan. En die heet Art is the Antidote. Kunst is het tegengif. Dat is een tentoonstelling die er al wat langer is. En daar word je gewoon ontzettend vrolijk van.
Is die ook in Voorlinden?
Ja, die is in Voorlinden. Die is in ene, goed dat je het zegt, in de ene vleugel. En de andere vleugel is Gormley. En Art is the Antidote. Je moet het gewoon ondergaan. En Gormley die heeft over zijn eigen tentoonstelling gezegd, lees niet de bordjes, onderga het eerst en kijk daarna wat je hebt gezien. En dat raad ik ook aan bij dus die antidote. Ik wil er eentje uithalen, want het zijn allemaal objecten modern. Allemaal niet in eerste instantie dit dat je denkt van, oh, ik herken dit. Maar je wordt er ik word er heel vrolijk van. Het zijn allemaal verschillende materialen, verschillende objecten. Eentje daarvan is bijvoorbeeld iets heel vrolijks. Je denkt, hey, dat is een soort van kitsch-kitchen-achtige object, psychedelisch, heel vrolijk. En dan ga je kijken en dan is het het object van Yayoi Kusama. Dat komt uit Japan. En dat is allemaal rode en witte stipjes en ze komen uit de muur. En dan als je het leest, dan denk je, oh, het is eigenlijk iets heel erg ontroerends. Het is het geeft haar rust om dat te maken. Ze heeft zichzelf laten opnemen in een psychiatrische kliniek. En zij zegt, mijn leven is een stip verloren tussen duizenden andere stippen. Dus het stippen, het geeft haar rust. En ik vind het zo mooi dat ze daardoor ook ons heel veel rust geeft. En vreugde. Maar goed, dan ben je helemaal opgeladen. En daarna ga je naar Gormley. En Gormley die heeft zijn lichaam afgegoten in het begin. En later maakt hij veel abstractere dingen. En ja, ik zou zeggen, ga er gewoon naartoe. Laat je meevoeren. En kom uit je hoofd.
Nou, dat is denk ik een hele fijne boodschap.
Ja, en wat heel leuk is aan en mooi is aan Voorlind, het is ook een landschapsmuseum. Dus het is niet alleen binnen, ook buiten. Je kunt kinderen meenemen. En er liggen daar in en onder het gras liggen allemaal lichamen. En je krijgt ook de neiging, ik was met iemand en die ging meteen ook naast zo'n beeld liggen. En dat is dan zo'n yoga houding, ik weet niet of je dat kent, de brug. En als je dan, voordat je de brug in gaat, doe je knie omhoog en dan ligt daar ook zo'n figuur. En dat is een kunst, maar ik zag allerlei mensen die dat dan ook gingen nadoen. En dat is zo opwekkend. Oh ja, ik wil nog heel even, want als mensen denken, Gormley, Brittle, ik ken het niet, maar mensen die in Lelystad wel eens zijn geweest, op de Strekdam, daar hurkt sinds 2010 een man, dat is een beeld dat heet Exposures, 25 meter hoog. Ik heb me laten vertellen dat het ook bekend staat als de poepende man.
Oh, die?
Ja. Precies, ja. Nou, daar is hij van. Dus
dat is Gormley?
Ja.
Ook. Is hij dat zelf ook?
Nou, dat zegt het verhaal niet.
Oké, Lelystad. Ja, dat is niet iets waar ik dagelijks kom, maar dat beeld heb ik wel eens in de krant zien staan. Inderdaad.
Ja, maar nu moet je dus niet naar Lelystad, maar naar Wassenaar.
Goed.
Ja.
Nou, heel mooi. Ik denk dat veel mensen zich hebben laten inspireren. En we gaan het horen van de luisteraars.
Ja, je kunt er tot september naartoe.
Oké, nou prima. Dankjewel voor deze nieuwe tip van Van Twillert. Over naar de tuchtcasus van de week. Eva, iets met heel hoge glucosewaarden.
Klopt. Ja, een slecht verloop voor de patiënt. Het is een uitspraak van het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Eindhoven. Van 24 januari dit jaar. Regionaal, maar er is geen beroep ingesteld. Dus het is definitief geworden. Het is misschien ook best een beetje recht toe, recht aan zaak. De arts heeft een berisping gekregen, de huisarts. Het gaat om een 40er die met diabetes mellitus type 2 bij de huisarts komt. En klachten heeft van vermoeidheid, verminderde eetlust, geen smaak en veel plassen en dorst. Zijn glucosewaarde is op dat moment 25,6. En de huisarts verhoogt hem met formine-dosis en schrijft antibiotica voor. En maar 3 dagen later komt die patiënt terug. En dan zijn er eigenlijk, is het verergerd, hè? Dan onsamenhangende spraak, duizeligheid, dubbel zien, minder stabiel staan. Het CRP is gedaald naar begin 60, maar de glucosemeter die geeft high aan.
Dus dat is onmeetbaar hoog voor die meter.
Ja. En die arts die verhoogt weer de metformine. En hij adviseert de patiënt om door te gaan met die antibiotica-kuur en de volgende dag terug te komen. Maar die nacht wordt de patiënt opgenomen op de intensive care. En uit de CT-scan blijkt een necrotiserende pancreatitis.
Zo.
Ja. Bijna 5 jaar later dient die patiënt een klacht in, waarbij hij de huisarts onder meer verwijt dat hij geen insuline heeft toegediend. En terwijl de richtlijn dat natuurlijk voorschrijft. En daarin gaat het regionaal tuchtcollege mee en die oordeelt dat de huisarts ernstig tekort is geschoten. En vooral ook waar het om de communicatie gaat. Hè. Dat zien we natuurlijk vaker. De huisarts die probeerde, 2 keer heeft hij geprobeerd te bellen. En daarna is het eigenlijk is dat opgehouden. En dus dat wordt hem ook verweten. En hij krijgt een berisping daarvoor.
Ja, die huisarts is behoorlijk reflectief. Die zegt ook gewoon, had ik anders moeten doen.
Ja.
Je ziet ook in dat hele stuk zie je eigenlijk weinig inhoudelijk verweer.
Ja. Ja, nee, het is gewoon misgegaan. Ja, precies. En onze huisarts Geert-Jan Blom, die voor medisch contact hier commentaar op geeft, die zegt ook van het is toch heel gek eigenlijk. Een ervaren huisarts, bij wie die diabeteszorg heel adequaat is georganiseerd. Zowel door de verpleegkundige als door de huisarts zelf. Dan is het eigenlijk heel opvallend dat het zo misgegaan is.
Ja, en de huisarts lijkt ook te zeggen, ik had eerder van mijn pad van een infectie af moeten wijken. En in ieder geval breder moeten denken. En in ieder geval die insuline hebben moeten toedienen. En natuurlijk ook niet iemand de voicemail inspreken die op de IC ligt van, bel me even terug als je weer thuis bent. Maar misschien toch wat actiever erachteraan.
Ja, tunnelvisie.
Zou zomaar kunnen, ja. Nou, belangrijke leerpunten weer. De richtlijn volgen. Zoveel mogelijk je best doen om iemand te spreken als er zo'n calamiteit heeft plaatsgevonden.
Ja. Excuses zijn dan belangrijk, ja.
Ja, maar ook inderdaad bijna 5 jaar later nog die klacht aan je broek krijgen. Is natuurlijk voor die huisarts ook heel vervelend. En hoe lang kan je eigenlijk na dato nog een klacht krijgen?
Dat is nu nog 10 jaar. Maar daar wordt wel voor gepleit om dat korter te maken.
Oké, wat vind jij er zelf van?
Dat lijkt mij ook veel te lang. Ja, dat zie je ook in die zaken, die 10 jaar. Dat gebeurt wel eens dat er 10 jaar later een klacht komt. En dan zie je die artsen met hun handen in het haar zitten. Die hebben echt geen idee meer hoe ze zich moeten verweren ook.
Nee, ze hebben helemaal geen herinnering aan wat er gebeurd is.
Is er ook een discussie over wat voor soort klachten je nog na 10 jaar kunt indienen?
Nee, dat is gewoon
daar wordt geen onderscheid in gemaakt.
Nee, wordt geen onderscheid in gemaakt.
Nou, goed om te weten dat daar in ieder geval kritisch naar gekeken wordt naar die termijn. En mooi dat we deze casus deze week besproken hebben.
Ja, zeker.
Hier in de studio is inmiddels aangeschoven oud-longarts Mariska Koster. Fijn dat je er bent.
Fijn hier te zijn.
En je bent niet alleen oud-longarts. Je hebt ook gewerkt bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, bij Johnson & Johnson momenteel. En Eva, jij hebt met Mariska een bijzonder interview gehad dat volgende week in Medisch Contact Print verschijnt.
Ja, dat klopt. Nou, 10 jaar geleden alweer dat je bij Medisch Contact een artikel publiceerde. De arts heeft een eenzaam beroep, toen hield je op als longarts. Maar je bent nu begonnen om weer dingen op te schrijven. Je schrijft blogs bij Arts en Auto. En eigenlijk heel bijzonder, je verenigt 4 werelden in jou. Hè? Dus de arts, de verzekeraar, de farmaceut en nu ook de patiënt. Er is borstkanker bij jou geconstateerd. Wat is jouw belangrijkste boodschap in je blogs?
Ja, eigenlijk is dat als je heel goed kijkt naar wat er in ziekenhuizen gebeurt, dat je dan alleen maar kan concluderen dat als de patiënt centraal staat, dat hij dan alleen maar in de weg staat.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, daarmee bedoel ik dat de zorg in Nederland in hoge mate georganiseerd is. Je hebt richtlijnen, die richtlijnen die slaan neer in zorgpaden en in protocollen. En dat is heel erg goed, hè? Want dat zorgt ervoor dat medewerkers die moe zijn, die slecht of minder goed opgeleid zijn of net begonnen zijn in een functie, dat die geen grote brokken kunnen maken. Maar zo'n zorgpad functioneert alleen maar als iedereen netjes dat zorgpad afloopt. En op het moment dat iemand zegt, ik wil hier eigenlijk naar links, dan struikelt iedereen op dat pad, struikelt daar overheen. En krijg je feitelijk gewoon chaos. Dus op het moment dat iemand zegt, ik wens niet behandeld te worden zoals jullie dat gedacht hadden, omdat ik vind dat voor mij niet passend is, ja, dan stagneert de hele zooi en sta je gewoon als patiënt heel erg in de weg. En ik weet ook heel erg zeker dat ik mijn behandelaars, die het beste met mij voor hebben, het leven behoorlijk zuur heb gemaakt, omdat ik hen heel erg veel extra werk heb opgeleverd, omdat ik dingen anders wilde dan normaal gesproken het gaat. Dus als de patiënt centraal staat, staat hij in de weg.
Maar zou je jezelf dan, wat we in de volksmond een moeilijke patiënt noemen?
Ja, ik vind mezelf niet moeilijk. Ik denk andere mensen vinden mij misschien dan wel moeilijk. Ik denk eigenlijk dat een foute opmerking is. Een moeilijke patiënt.
Daar ben ik het mee eens overigens. Hè?
Ja. Want dat is een opmerking die heel erg uitgaat vanuit het perspectief van de arts en vanuit het perspectief van de organisatie van de zorg. En iemand die dan ook wat wil, die is dan moeilijk, want het gaat niet, it does not go with the flow. In die zin ben ik een moeilijke patiënt, maar ik vind het woord moeilijk hier gewoon totaal ongepast.
Maar je was natuurlijk ook een heel geïnformeerde patiënt. Je had veel kennis en je kan richtlijnen lezen. Waarin verschil je daarin van andere patiënten?
Nou ja, dat is het grootste verschil. Ik heb heel veel relevante kennis. Natuurlijk vanuit mijn achtergrond als medisch specialist, waar ik zelf ook jarenlang mij vooral bezighouden heb met oncologie. Maar natuurlijk ook over de organisatie en de bekostiging van de zorg. Daar weet ik gewoon heel erg veel van. En 99,9% van de Nederlanders weet daar heel erg weinig van. Dus ik heb daar voordeel van gehad. Maar wat ik eigenlijk zou willen, is dat veel meer patiënten goed geïnformeerd zijn op het moment dat ze behandelbeslissingen moeten nemen. En ik heb heel veel van die informatie, die heb ik al. En mensen die secretaresse zijn bij een bouwbedrijf of voorkeurtruckchauffeur, die hebben die informatie niet. Maar die zouden die informatie wel moeten hebben. Die zouden die informatie moeten kunnen krijgen.
En wat voor informatie, kun je dat even aanstippen? Wat zou dat moeten
dat
zijn?
Dat gaat over informatie, over goede informatie die aangeeft hoe kansen en risico's zich daadwerkelijk verhouden. Ik heb een voorbeeld gegeven dat je als arts best vaak, ook omdat je natuurlijk gewoon erg vindt dat iemand kanker heeft, dan zeg je van nou, als ze nou die aanvullende behandeling doen, dan hebt u 10% meer kans op overleving. En de patiënt denkt dan van, oh, dat is mooi, overleving is genezen. Dat denkt een patiënt, want hij heeft ook een neef die heeft een motorongeluk overleefd. Overleven is genezen. Dat wij met overleven 5 jaar bedoelen, dat weet die patiënt niet. En dat vraagt hij ook niet, want dat kan hij niet bedenken. Dus die denkt 10 jaar, 10% erbij. Maar wat je in absolute getallen zegt, is de kans dat u over 5 jaar nog leeft, gaat van 30% naar 33%. Dus de patiënt verwart procentpunt met procent. En die verwarring die laten wij met z'n allen bestaan. En het is voor een patiënt in de situatie waarin je emotioneel bent, je bent bang, het gaat om jou, is het eigenlijk niet goed mogelijk om dat soort kritische vragen te stellen.
Er zijn allemaal van die keuzehulpen tegenwoordig, hè, waar je toch wel volgens mij vrij duidelijk met die poppetjes en met ingekleurde poppetjes per 100 kan zien wat gebeurt er na welke behandeling.
Ja, ik vind die keuzehulpen, daar ben ik niet zo heel erg van onder de indruk hoor. Ik heb zelf natuurlijk een aantal predictiemodellen doorgeploeterd die over borstkanker gingen. Daar heb ik best heel veel aan gehad. Maar je moet erg veel voorkennis hebben om dat goed te kunnen interpreteren. En een van de dingen die het moeilijk maken voor een patiënt om een gelijkwaardig gesprek met een medisch specialist aan te gaan, is het feit dat hij gewoon afhankelijk is van die dokter. Hij staat 5-0 achter in ieder gesprek met een arts. En als ik terugkijk naar hoe ik zelf was toen ik nog praktiseerde als longarts. Als een patiënt tegen mij gezegd had van goh, dokter, hoe goed zijn jullie hier eigenlijk in dit ziekenhuis? Hè? Kun je dat laten zien? Nou, A, ik kon het niet laten zien. En B, ik zou behoorlijk gepikeerd zijn geweest. Want hoe durf je mijn kennis, mijn kunde, mijn competentie, mijn goede bedoelingen, dus mij, hè, ikzelf, hier ter discussie te stellen.
Ja, terwijl jij toch behoorlijk wat dat praktijkvariatie hebt gezien vanuit de verzekeraars.
Vanuit de verzekeraar heb ik heel veel praktijkvariatie gezien.
Ja. Dat herken ik wel overigens. Hè. Als patiënten wel eens aan mij vragen, hoe vaak doet u eigenlijk die operatie? Of hoe ervaren bent u eigenlijk? Dan denk ik, daar word je toch een beetje geprikkeld van.
Precies, dat is wat ik bedoel.
Ja. Dus dat herken ik wel.
En ik denk dat dat komt omdat je op een andere manier arts bent dan automonteur of lasser. Arts is veel meer wie je bent. Het is veel minder je beroep. Het is heel erg verweven met je zijn. Ja, met je identiteit. Dus op het moment dat iemand iets over jouw beroep zegt, iets wat niet zo gunstig is, ervaar je dat als een persoonlijke afwijzing. Ik denk dat dat een heel belangrijke reden is waarom in zijn algemeenheid artsen tamelijk geprikkeld reageren op dit soort vragen.
Maar nu hoor ik je zeggen, van die informatie zou veel meer beschikbaar moeten zijn om een gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren. Maar ik denk even aan bijvoorbeeld mijn vader, die heeft recent de diagnose prostaatkanker gekregen. Nou, is een gepensioneerd timmerman, die gaat naar de uroloog en die zegt, nou zeg het maar. Dus die uroloog zegt 5 intensieve bestralingen en mijn vader gaat naar die afspraken. Dus er zijn ook gewoon natuurlijk best wel veel mensen die gewoon behoefte hebben aan een dokter die zegt, zo gaan we het doen.
Dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel erg goed. Hè? Want in zo'n situatie waarin je denkt, god, ik ga dood, ik ben ziek, heb je behoefte aan een reddingsboei. En de eerste reddingsboei die zich aandient, dat is de dokter. Ik vraag me alleen wel eens af of de dokter daar nou per se de beste persoon voor is. Want jij vertelt nu, je vader is timmerman. En de artsen van Nederland, de medisch specialisten, die zijn allemaal postacademisch opgeleid. Hè? Vaak zijn ze gepromoveerd. Het verschil tussen een medisch specialist in sociaal-economische klassen, in welstand, in belevingswereld, in intelligentie en het gros van zijn patiënten is ongelooflijk groot. En Dan kun je zeggen, van, ja, dat zou niet zo moeten zijn en dan moeten die dokters beter hun best doen. Maar dit zijn verschillen die laten zich niet zo makkelijk overbruggen. Dus ik denk dat wellicht een verpleegkundige of een verpleegkundig specialist veel beter in staat is om te levelen met een patiënt en te achterhalen wat wil die patiënt, wat is voor deze patiënt belangrijk, welke gedachten heeft hij. Want mensen hebben gedachten, hè? We vragen er alleen niet zo naar. Jouw vader heeft prostaatkanker en dat heeft natuurlijk een hele goede prognose. Maar wat is er nou tegen om gewoon te kunnen opzoeken op internet? Desnoods laat je het door je zoon of je schoondochter doen. Hoe zit dat nou eigenlijk met prostaatkanker? Welke mogelijkheden zijn er? En sterker, als ik kies voor die behandeling, waar is het dan het beste? Want jouw vader heeft gekozen voor bestraling. Nou, bestraling heeft ook zo zijn bijwerkingen. Maar als hij gekozen had voor chirurgie, voor een radicale prostatectomie. Dat is een grote ingreep, dat weet je natuurlijk. Maar de late nare effecten zijn impotentie en incontinentie. En je kan niet vinden, ik kan het niet vinden, jij kan het niet vinden, niemand kan vinden hoe de ziekenhuizen in Nederland scoren op deze bijwerkingen. Het wordt namelijk niet bijgehouden. En voor zover het wordt bijgehouden, is het alleen in één ziekenhuis. En het wordt niet openbaar gemaakt.
Nee, dus jij vindt die informatie moet in ieder geval breed beschikbaar zijn?
Ik vind
zijn.
Dat soort informatie gewoon breed beschikbaar moet zijn. Net zo goed als je een koophulp hebt als het gaat om cv-ketels of om wasmachines.
Is dat dan aan de ziekenhuizen om dat openbaar te maken?
De data zijn van de ziekenhuizen.
Verzekeraars bijvoorbeeld, zouden die dat kunnen doen?
Ja, verzekeraars kunnen dat niet. Omdat de data niet van de verzekeraars zijn.
Ja, dat zou je wettelijk kunnen regelen.
Maar ja, dat kan. Veel succes. Er zijn hier hele grote belangen die zich daartegen verzetten. Dus een wettelijk traject, ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Maar ik vind wel dat het gewoon zou moeten. Want ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen, mits die op de juiste wijze wordt benaderd in de communicatie, gewoon heel erg goed in staat is beslissingen te nemen. Mensen nemen heel vergaande beslissingen door alle lagen van de bevolking heen. Ze treden in het huwelijk, ze maken een testament, ze kopen een huis, ze kopen een auto. En er is niemand die zegt van ja, dat is eigenlijk te moeilijk voor je. Dan moet iemand voor je regelen. En die moment dat het over de gezondheid gaat, zeggen we met z'n allen van ja, nee, luister maar naar wat de dokter zegt. Ik vind dat niet oké, hè? Ik vind dat echt niet oké.
Is dat daarmee ook jouw belangrijkste boodschap aan de luisteraars die morgen weer spreekuur doen en patiënten gaan informeren?
Ja, die boodschap is dus tweeledig. Enerzijds is van ja, de patient is the one with the disease. De patiënt heeft de ziekte, die moet het allemaal ondergaan. Mag die alsjeblieft heel goed voorgelicht voor een behandeling kiezen? En het tweede is, vraag je als arts gewoon af, ben ik eigenlijk wel de beste persoon om deze patiënt in dat besluitvormingsproces te begeleiden? En zou dat niet veel beter gedaan kunnen worden door iemand wiens belevingswereld veel meer aansluit bij die patiënt?
Heel fijn dat je dat in ieder geval hier bij ons in uitzending hebt willen toelichten. En volgende week wat uitgebreider nog in Medisch Contact Print, week 25. En heel fijn, bedankt voor je komst naar de studio, oud-longarts Mariska Koster.
Heel graag gedaan.
Een lange uitzending, maar u heeft nog het praktijkperikel van de week van ons te goed dat u hier hoort ingesproken door de inzender.
Fit to travel. Mijn assistente vertelt me dat ze een patiënte uit de praktijk aan de lijn heeft. Ze zit nog onder de knop. Of ik snel een antwoord kan geven, want ze belt uit het buitenland. Vanuit Schotland en de tijd lijkt te dringen. Of ik een fit to travel verklaring wil schrijven. Op de boot is ze aangeschoten met de vraag hoe lang ze zwanger is. Dat is 27 weken plus 2 dagen en bij 28 weken zwangerschapsduur is een zogenaamde fit to travel verklaring nodig. Over 10 dagen, wanneer de terugreis wordt gemaakt, is deze grens nu ineens in gevaar. Hoe werkt zoiets? Heeft een rederij medewerkers die indiscrete vragen aan betalende passagiers mogen stellen? Geen idee. Maar ik kan me de stress aan de andere kant van de Noordzee voorstellen en besluit iets onzinnigs aan het papier toe te vertrouwen ten einde een premature Britse partus te voorkomen. Preventive medicine, zullen we maar zeggen.
Nou, lekker. Komt weer op het bordje van de huisarts terecht.
Nou, dit verhaal doet mij denken aan een tekening van Hein de Kort van jaren geleden, waar hij en zij in de keuken bezig zijn. En dan zegt hij, ja, hoe moet dat nou met die bloemkool? En zij zegt, wacht, ik vraag het wel even aan de huisarts.
Mooi. Nou, huisarts als vraagbaak voor al uw problemen. Heel goed. Dankjewel nogmaals voor de komst naar de studio, Mariska Koster. Heel veel sterkte ook met alles wat er nog verder op je pad gaat komen. Eva, Marieke, jullie ook alvast een heel fijne dag. En u luisteraar natuurlijk, dankjewel voor de betrokkenheid bij deze aflevering weer. Heel veel goeds en geluk in uw werk. En dan hopen we u snel de volgende aflevering weer te treffen. Tot ziens.